aansluitend om...
Op de maart, toen je werd opgepakt, hoe ging dat?
Die dinsdagmorgen was ik op de Leemstraat in een benedenhuis dat pas de zondag daarvoor was gekraakt. En omdat er een kans was dat de eigenaar met een knokploeg zou sturen, schrok ik enorm toen ze om 7 uur 's morgens plotseling begonnen te beuken op de souterraindeuren. En even daarna stonden een stuk of 10 politiemensen binnen.
Een rechercheur deelde mee dat ze haar kwamen halen in verband met de ontruiming van de Mariënburg. Ze werd naar het politiebureau in Ede gebracht, waar ze iedere dag 6 uur door 2 rechercheurs werd verhoord. Ze vroegen haar steeds weer wat ze wist van de ontruiming, wat ze vond van bijvoorbeeld kruisraketten, en namen ook haar privéagenda door, die ze uit haar woning hadden meegenomen.
Ja, die agenda die liet ze dus ook zien, en ze ging ook op dingen in die niets met de Mariënburg te maken had. Bijvoorbeeld, gewoon een etentje dat ik met iemand had. Daar werd dan gewoon even aangehaald om je emotioneel dan verder te raken en dingen uit je los te krijgen.
Ja. Je zat er helemaal in je eentje? Je had geen contact met andere arrestanten?
Nee, het contact met de andere arrestanten werd steeds vermeden. Ik kreeg ook geen kranten of dergelijke. Ik heb ook geen radio gehoord. Ik had dus alleen contact met de advocaat die ik had en dan iedere dag die 2 rechercheurs die me verhoorden.
Toen werd je op zaterdag vrijgelaten. Heb je enig idee waarom?
Naar mijn idee is het even willekeurig geweest als de reden waarom ik opgepakt ben.
De politie heeft aardig zijn best gedaan om mensen te kunnen arresteren. Er zijn buurtonderzoeken geweest, foto's gemaakt, mensen gevolgd, er zijn onverklaarbare inbraken gepleegd en vanaf 14 januari zijn er ook telefoons afgetapt.
Mensen die nou vastzitten krijgen af en toe telefoongesprekken te horen die ze bijvoorbeeld met hun ouders hebben gehad, of iemand heeft een vreselijke ruzie gehad op de telefoon met het vriendje, en daar krijg je flarden van te horen. Dus het is een emotioneel onder druk zetten wat er gebeurt.
Voor het oppakken van de krakers heeft justitie artikel 140 uit de kast gehaald. Eerder werd het gebruikt tegen Domelen Nieuwenhuis en tegen Sukarno. Artikel 140 zegt dat je strafbaar bent als je lid bent van een vereniging die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. En de voormalige bewoners van het pand Mariënburg worden als zodanig aangemerkt. Een gevaarlijke ontwikkeling, en niet alleen voor de kraakbeweging zelf.
Bijvoorbeeld de vakbond, die zou dan ook al op grond van artikel 140 aangeklaagd kunnen worden omdat ze arbeiders aanzetten om te staken als er mistoestanden zijn in een bedrijf. Bijvoorbeeld een blokkade die door de vredesbeweging georganiseerd wordt. Daar kunnen ze ook wel weer een reeks bij bedenken. En kan artikel 140 toegepast worden. De ouders die bijvoorbeeld de kleuterschool een paar keer bezetten vanwege het beleid van minister Deetman, die zouden ook al op grond van artikel 140 aangeklaagd kunnen worden. Dus het is wel degelijk zo dat dit niet alleen voor de kraakbeweging gevolg heeft, maar dat iedereen in Nederland die nog een keer de mond open wil trekken tegen iets, dat die gelijk met artikel 140 geconfronteerd kan worden.
Verslaggever Diana de Koning was vanmiddag in Nijmegen. 11:30 over half.
Structureel zou moeten regelen, dan denk ik even aan de klachten die mensen dus hebben.
Ja, ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat als de overheid zich op het standpunt stelt, er zijn politieke beleidskeuzes die ertoe leiden dat stukken overheidstaak ook geprivatiseerd door anderen uitgevoerd kunnen worden, dat de overheid dan wel voorwaarden mag stellen. En een van de voorwaarden zou inderdaad kunnen zijn, zoals dat ook eigenlijk bij de Postbank is, dat er dan een goede klachtbehandeling gegarandeerd wordt voor de consumenten. Die burger is dan consument geworden.
Klachtrechtregelingen, hoe ziet dat er dan uit in de praktijk, in uw visie?
Ja, wij hebben voor het overheidsbedrijf bepaalde normen ontwikkeld waaraan de overheid moet voldoen als het om klachtbehandeling gaat. Om een voorbeeld te geven, er moet een goed hoor en wederhoor zijn, er moet een mogelijkheid zijn van rechtsbijstand, moet een schriftelijke verslaglegging zijn, er moet gemotiveerd worden geoordeeld en die motieven moeten worden medegedeeld. En zo zijn er een aantal procedurele voorwaarden en men moet een duidelijk referentiekader maken waarbinnen dus het oordeel wordt gegeven. Nou, dat is op een rij te zetten. Dat hebben wij in de afgelopen jaren gedaan bijvoorbeeld voor politieklachtbehandeling. We hebben dat gedaan voor de PTT. We hebben dat ook gedaan voor het staatstoezicht volksgezondheid. En ik zou me dus kunnen voorstellen dat je die normen ook bij privatisering als voorwaarde meegeeft.
Gaan we even naar uw contacten met de regering en het parlement. Die zijn de afgelopen tijd niet altijd even goed geweest. Ik denk even met name aan de jaarverslagen die in het parlement zijn behandeld. Althans, er was er maar eentje die behandeld is.
Ja, toen de wet Nationale Ombudsman in het parlement aan de orde was, heeft men zich ook afgevraagd, die verslaglegging van de ombudsman, wat betekent dat? Is dat getalsmatig of is dat iets meer? Het is aan de ombudsman overgelaten. Ik heb juist ingespeeld op een behoefte die er bij de Kamer bestaat om analyses te krijgen. Waarom maakt de Kamer daar dan geen gebruik van?
U vindt eigenlijk dat de Kamer zijn verplichtingen niet nakomt?
Ik heb ergens in mijn jaarverslag gegeven dat het feit dat we een nationale ombudsman hebben en een verantwoordingsverplichting, dat dat over en weer verplichtingen schept. En ik denk dan als nationale ombudsman, uitgaande van klagers die zich tot mij wenden, Kamer, hier is een signaal, u moet wat met het signaal doen. Dat bent u moreel verplicht naar die klagers toe. Niet zozeer naar die ombudsman, nee, naar die klagers toe moet u als Kamer daar wat mee doen.
Als we nog even terugkijken naar die 5 jaar van uw werk, wat zijn de belangrijkste structurele zaken die u bereikt heeft?
Ik denk dat de aanwezigheid van een ombudsman die op basis van klachten van burgers onderzoek doet, een signaalfunctie heeft naar die overheid toe. En ik constateer dus dat de overheid door klachtbehandeling, en dus door klagende burgers, zich wat meer is gaan beseffen dat er in het gewone contact tussen overheid en burgers allerlei normen zijn die nageleefd moeten worden. Dat men zeer attent moet zijn in de dienst, in het dienstbetoon. Je constateert regelmatig aan de hand van klachten dat daar veel aan schort. Maar om u een voorbeeld te geven, iemand die een brief schrijft aan de overheid verwacht natuurlijk antwoord. Nou, ik ga nog verder. Ik vind dat een behoorlijke overheid ook aan die burgers meldt dat er een brief is binnengekomen. Wat met die brief zal gaan gebeuren en hoeveel tijd dat zal gaan kosten. Dergelijke fatsoensnormen moeten dus ook in dat contact met die overheid ontstaan. En ik constateer dat dat langzaam maar zeker doorwerkt. En ik denk dat aanwijzingen zijn dat die overheid zich wel degelijk bewust is dat er een ombudsman werkt.
En dat zei de Nationale Ombudsman Rang. Minuten voor 2. Aandacht voor de rubriek Kerk en Samenleving. Armoede is niet terug, ze is nooit weg geweest. Dat zegt de beweging ATD Via de Wereld in een boek dat zij vanmorgen presenteerde over de inkomenssituatie van de armste gezinnen in ons land. ATD Via de Wereld is een internationale organisatie die zich inzet voor de allerarmste in de samenleving, dus ook in de westerse wereld.
Er is van het affiche, wij pakken jullie. Dat speciale politieteam wordt opgeheven. En dan gaat het eigenlijk, wat die actievoerders betreft, nog niet eens om het opsporen, maar vooral op de manier waarop dat gebeurt, waarop veel mensen, met name in de staatsie de buurt, nogal eens het slachtoffer van worden. Eileen van Stuart, je hebt die zaak gevolgd. Vanmiddag was de uitspraak en dat hebben ze verloren, hè?
Ja, nou, op alle fronten, mag ik wel zeggen. De president gaat niet in op de inhoud van de klachten. Je weet, het ging over nogal wat. Veel geweld zou er gebruikt zijn door de politie bij aanhoudingen. Invallen met bivakmutsen en dergelijke in krakerscafés. Mensen aangehouden die er niets mee te maken hadden, et cetera. Daarvan zegt de president eigenlijk niet meer dan de politie heeft zich te houden aan de wet. Moet opereren binnen de grenzen van de wet en het recht. En daarvoor hoef je dus helemaal niet bij mij te zijn. Dat moet gewoon gebeuren. Bovendien, zegt hij, zijn er klachtenprocedures. En die openen heel wat betere mogelijkheden voor een grondiger en zorgvuldiger onderzoek dan zo'n kort geding. Nou, daar valt over beide punten nogal wat te discussiëren. Maar ook zeer formeel geeft de president de eisers en hun advocaat op alle fronten ongelijk. Ten eerste had de advocaat aangevoerd dat in redelijkheid de politie niet tot dit soort opsporing kon komen, omdat het helemaal niet om opruiming gaat. Hè? Jullie hebben Hans Kok vermoord, wij pakken jullie. Dat ruikt niet op volgens de advocaat van de krakers, of van de mensen om wie het gaat. Dat ruikt niet op tot een speciaal strafbaar feit, hè? Zoals doodslag of iets dergelijks. Daarvan zegt de president, nou, de politie kan in redelijkheid daartoe wel komen. Het is niet uitgesloten dat het ook opruiming zou opleveren straks bij de strafrechter. Want u houdt even geen rekening met een wetswijziging van 1920. En dat is wel een behoorlijke kat naar de advocaat van de drie eisers. Want een advocaat die geen rekening houdt met een wetwijziging van 1920 loopt dus een slordige 66 jaar achter, 67 jaar. Dat is bepaald geen compliment. Dus wel opruiming mogelijk eventueel, zegt de president. Vervolgens zegt de president, je moet helemaal niet bij de staat zijn. Dat is niet je tegenpartij. Het is de burgemeester die hier de opdrachtgever is van de politie. En je zou tegen de burgemeester moeten procederen. Dus ook al op die grond krijgen de eisers ongelijk. En tenslotte zegt de president, wat er ook waar is van al die verhalen, er is een heleboel aangevoerd. Ik kan dat niet beoordelen. Als ik zou willen weten of het allemaal echt klopt, dan moet ik een heleboel uitvoerige getuigenverhoren gaan organiseren. Daar is het kort geding niet voor geschikt. En vandaar ook dat hij de inhoud van al die klachten eigenlijk naast zich neerlegt. Nou, dat betekent dat die mensen die er vooral in de staat in de buurt zo vreselijk worden lastiggevallen, op dit moment met lege handen staan. Dus even afwachten wat zij nu verder gaan ondernemen.
Oké, dat wachten we samen met jou af. Hekkelien van Stuart, zeer bedankt.
Oké.
In het geheel niet in politiek geïnteresseerd is. Wat dat betreft zijn wij journalisten natuurlijk helemaal niet representatief voor wat men als belangstelling binnen de bevolking heeft. Het enige waar men belangstelling voor kan wekken zijn hele duidelijke zaken waar men, zoals bijvoorbeeld de kruisraketten, voor of tegen kan zijn. Dat is het enige wat, denk ik, de mensen inderdaad nog aan die politiek bindt. En voor de rest zie je, jij zei net, de beslissingen worden in het bedrijfsleven genomen, of ik geloof dat Van der Spek het zei. Ik denk dat de mensen dat terecht zien, dat ze daar hun belangen zeker willen stellen. Daar ligt hun toekomst en niet in Den Haag. Ja, niet,
ik ben het niet met je eens als u zegt dat de mensen niet in politiek geïnteresseerd zijn. Ik denk dat mensen, journalisten, niet-journalisten, dat het allemaal niet zoveel verschil maakt, dat die journalisten die belang zijn voor de politiek hebben, omdat het hun vak is en ze daardoor iets meer van af weten. Als de gemiddelde burger in het land ook de loop van de gebeurtenissen beter zou kunnen begrijpen en beter zou kunnen volgen, is die interesse dus zeker wel.
Is de interesse mensen over uitkeringszaken of huurverhogingen, dat is dus ook politiek. Of dingen ja. Als dat koopkrachtvermindering en dat de allerarmste groepen in omvang toenemen. Dat is iets waar dagelijks iedereen over praat. Ga maar bij de bushalte staan, zoals Wim Kok ook vandaag in het Parool zegt. Want die heeft het dus grappig genoeg ook over deze hele discussie. Dus het is beslist niet waar dat de mensen in het land zich niet voor politiek interesseren.
Alleen misschien niet voor de politiek zoals die door de politici in Den Haag wordt bedreven. Dat omdat is die het. Nogal een warwinkel
dat
van
is het.
Zin en onzin is.
Ja, maar dat is voor die structuur in Den Haag, denk ik, tenzij je een heel groot architect bent, denk ik nog niet zo gauw een verandering of een vervanging. Ik weet niet wie daar net zegt of dat Stannert zei dat het een wassen neus is, die parlementaire democratie. Nou, dat gaat mij ook te ver. Ik zie voor die parlementaire democratie met alle verkalkingsprocessen die er duidelijk optreden, er is geen alternatief en er is ook geen structuur binnen die parlementaire democratie denkbaar die tot een ontkalking zou leiden. D66, Wolfensperger weet het beter dan ik, heeft in 1966 daar eigenlijk een aanzet toe gegeven. Nou, ik moet vaststellen dat niet is aangeslagen.
Nee, hij is familie uitgerold.
Twee partijenstelsel, districtenstelsel, dat zijn allemaal dingen waarvan ik zeg van ja, wat is het verschil tussen een twee partijenstelsel en een regeerakkoord? Want dan ben je ook na de verkiezingen uitgesproken.
Maar nou, je kunt niet zeggen omdat er geen beter systeem is dan die parlementaire democratie, wat natuurlijk nog maar de vraag is, maar als je dat dan aanneemt, kun je niet zeggen, en dus moeten we maar accepteren dat het is zoals het is, dichtgeslipt, ondoorzichtig, onbegrijpelijk voor de meerderheid van de bevolking. Dat kun je niet zeggen.
Nee, maar het is toch opmerkelijk dat Gerrit-Jan Wolfensperger, want dat valt mij dan op, nu ook echt constateert en toegeeft, dat het in Den Haag niet klopt.
Ja, maar ik hoor ook eigenlijk dat we het hier allemaal om de tafel met elkaar eens zijn. Laten we nou eens even uitpraten. Dat alleen iedereen de oorzaak ergens anders ligt. Wij zitten met z'n allen één grote visieuze cirkel te bespreken. Hè? Er is een parlement wat vastzit in regeerakkoorden en geen manoeuvreerruimte meer heeft. Daardoor neemt de interesse van de kiezers voor het parlement af, niet voor de issues. En daardoor wordt weer een regeerakkoord makkelijker omdat je minder gehandicapt bent door wat de publieke opinie ervan vindt. De waarom, enige waar het om gaat is te vinden hoe je die vicieuze cirkel kunt doorbreken en hoe je oplossingen kunt vinden die parlementaire democratie, die natuurlijk moet blijven bestaan, weer beter kunt laten functioneren.
Daarom is mijn vraag waarom voeren de politici in Den Haag dan dit spel? Ja.
Ja, omdat zij in die vicieuze cirkel niet de enige
jawel, maar die vicieuze cirkel, een onderdeel daarvan is, zeg jij, dat het parlement vastzit in het regeerakkoord. Dat zijn toch mensen die dat doen, die zich vast laten zetten daarin?
Het zijn individuen, maar al die individuen onderwerpen zich aan dat groepsproces wat daar kennelijk is. Want dat is ook al door vrouwelijke door mensen die kritiek hadden op vrouwelijke parlementariërs, die begonnen met een min of meer dicht bij de vrouwelijke kiezers staan, feministisch standpunt. En du moment dat ze in dat parlementaire stelsel waren gekomen, gingen ze exact hetzelfde gedrag vertonen als alle heren parlementariërs. Op grond daarvan is dus gezegd, bijvoorbeeld Annette Bleij, geloof ik, of Selma Leidersdorf, geloof ik ook, in de Groene. Ja, dat is gewoon een bepaald mechanisme. Dat is inherent aan het parlementaire systeem. Iedereen MV die...
Precies,
maar dat vind ik dus op zichzelf wel een zinnige analyse, want dat toont dus aan dat er niet seksen zijn uitgesloten van het gedrag. Nee. Maar wat mij dan toch blijft verbazen, waarom zijn er geen individuen MV die gewoon daar niet in kunnen functioneren? Waarom past iedereen zich, conformeert iedereen zich aan dat mechanisme? En dan sluit ik een beetje aan bij wat
voor je bent. Omdat iedereen zelf op een gegeven moment zo'n plek wenst te hebben.
Ja, maar het gaat niet om de mensen als... in dat systeem, zoals je inderdaad aantoont. Het gaat om de structuur waarin die mensen
zitten. Ja, maar die wordt door structuur veranderd. Structuren worden de mensen gemaakt.
Maar jij bewijst dat het om die structuren gaat als jij aangeeft dat mensen, zodra ze het parlement binnenstappen,
ik wil heel genuanceerd zeggen dat
nee, want ze spreekt die mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aan.
Luister eens, ik zeg van natuurlijk zijn er bepaalde mechanismen, maar die moment dat je daar instapt, heb je ook de verantwoordelijkheid om te zeggen, ik doe er gewoon niet aan mee. Ik zie hoe het werkt. Wim Kok, die hier vandaag in Pro wordt geïnterviewd, die beschrijft ook hoe het werkt, dat je als je in het parlement komt, dat je wordt meegesleept door het mechanisme. Maar dat ontslaat iemand niet van de verantwoordelijkheid om toch nog een individuele opstelling te blijven houden.
Zegt, je moet die structuren veranderen. Nou, geef nou eens aan hoe je daar een verandering in denkt aan te brengen. Geen regeerakkoorden meer, dat zou betekenen dat je uiterst korte levensduren van regeringen gaat krijgen. Wat op zich een hele gevaarlijke en bedenkelijke zaak ook voor de democratie is. Er is niets zo schadelijk voor de democratie dan de ene regering die de andere afwisselt.
Dan ga je is dat zo, Fred van der Spek?
Nou, ik denk dat op zichzelf slecht is, maar ik heb wel een antwoord. Ik wil overigens nog even de opmerking kwijt dat ik niet wens te worden gelijkgezaakt met al die andere lui die zodra ze het binnenhof binnenstappen worden meegesleurd in het geheel. Dat is met mij niet gebeurd, naar mijn mening.
Ik nou, dat denk ik genuanceerd over. Ik zo meegesleurd worden.
Okay.
Tot daar aan toe.
Jan Wolfsberg is ook niet, hoor ik niet.
Volgens mij, kijk, het is niet allemaal zo erg democratisch. Maar ik geef direct toe, als je dat zou afschaffen en verder niks zou veranderen, dan zou het nog veel erger zijn. Dus ik verdedig ook die parlementaire democratie tegenover degene die zelfs dat beetje democratie, zeg ik dan maar, willen afschaffen.
Zo
zeg ik
tegenover de fascisten. Democratie is het één na slechtste stelsel dat er is, maar ik ken er maar twee.
Ja, maar wat is nou het punt? Laten we even aannemen dat het parlement keurig weergeeft wat het volk denkt. Wat niet zo is. Op alle handen aparte issues liggen natuurlijk de verhoudingen daar heel anders dan in het electoraat. Want je kiest niet op een issue, je kiest op een partij met 1001 programma, et cetera. Maar laten we even aannemen dat het keurig is. Dan krijg je het eigenaardige verschijnsel, maar dat is niet iets van de laatste tijd, dat regeringen beslissingen nemen waar de meerderheid van de Kamer het mee oneens is, maar waar ze toch een meerderheid voor in de Kamer krijgen. Doordat er afspraken zijn gemaakt, we stemmen voor hoewel we eigenlijk tegen zijn, in ruil voor het omgekeerde, bij coalitievorming, et cetera. Dat is natuurlijk uiterst ondemocratisch, want zelfs die parlementaire meerderheid komt dan niet tot zijn recht. Nou, wat naar mijn mening het antwoord daarop is, is dat we een ongeschreven regel uit ons staatsrecht afschaffen. Namelijk dat de regering eigenlijk altijd beslist. Ik vind dat je zou moeten regeren met wisselende meerderheden. Dat in het geval dat A en B in de Kamer het eens zijn, dat standpunt wordt uitgevoerd. En als B en C het eens zijn, dat standpunt, A en C het eens zijn, dat derde standpunt, et cetera. En dan moet je dus, je moet wel een soort regering hebben, maar die zou ik dan dus toch niet als de primaire factor in de democratie willen zien. Dat zou het parlement moeten zijn. Die regering is meer uitvoerder, die moet dagelijkse dingen doen, die moet grote lijnen in de gaten houden, die moet nieuwe dingen vooral hebben, daar ben je niet op gekozen. Nieuwe dingen die plotseling zich voordoen, daar moet ze een antwoord op vinden, et cetera. Dat betekent dat er dan dingen kunnen worden aangenomen waarvan de minister zegt, dat kan niet, kan niet uitvoeren. Nou, zijn geweten is, lijkt mij niet zo gauw in de problemen, maar gesteld dat het in de problemen komt, dan treedt hij af, liefhebbers zat. Maar nu is het tegenwoordig zo dat notoren sufferts als minister worden gehandhaafd. Waarom? Omdat er gezegd wordt, als die aftreedt, dan treden zijn partijgenoten ook af. Dan komt er een kabinetscrisis. En de kabinetscrisis kan tegenwoordig niet meer opgelost worden dan na nieuwe Kamerverkiezingen. De Kamer wordt ontbonden en iedereen is bang voor verkiezingen. Zelfs de partijen die denken te winnen, zien er ontzettend tegen op dat ze die hele zware campagne, die ontzettend veel geld kost, moeten beginnen, et cetera. In plaats van dat we zeggen, we kijken gewoon hoe de meerderheden
liggen. Het is Jan Vis hoor praten. Je kan zo lid van D66 worden, maar geen zin. Ik ben er hardgrondig volledig mee eens.
Ik denk op een paar interessante punten dat het wel mogelijk zou zijn.
Nou, dat weet je, maar net best een uiterst tolerant hoor. Maar
wat mij
luister, ja, maar één ding wil op reageren. Ik ben het daar dus volledig mee eens. De kern van wat jij zegt is, je moet in dat duale systeem de positie van de Tweede Kamer versterken. Ja. Dat denk ik ook. Ja. En de volgende vraag is natuurlijk, dat gaat niet vanzelf. Dan zou je dus een paar structurele maatregelen moeten nemen, ook staatsrechtelijk gezien. Dat kan heel goed. Die positie van die Kamer inderdaad versterken, want zo zonder meer van de ene dag op de andere.
Ik heb voorgesteld in de grondwet op te nemen dat moties van de Kamer worden uitgevoerd.
Ja, ja.
Het is tegenwoordig zo dat, ik heb ik al gezegd in de Kamer, ik hoop eigenlijk dat mijn motie verworpen wordt, want de kans dat die dan uitgevoerd wordt is geloof ik nog groter dan wanneer die wordt aangenomen. Omdat ze na 5 jaar in de gaten krijgen, dan krijg ik wel gelijk, als er iets ergens, wordt die dus toch uitgevoerd. Het is waanzinnig.
Jantien.
Ja, wat ik graag op wil merken is dat het natuurlijk inderdaad aardig is om vast te stellen dat we het, politici het ook met elkaar eens zijn wat betreft dit onderwerp. Maar de vraag is, waarom is het zoals het is? Omdat ik denk dat heel veel politici absoluut niet geïnteresseerd zijn in enige verandering van de parlementaire democratie zoals die nu functioneert.
Ze zitten goed.
Want ze zitten goed.
Ja. Dat is echt volkomen
waarom gebeurt het dan niet? Dat is wat Fred van der Spek zegt, dat is nogal plausibel en dat is ook vandaag in te voeren. Dat had ook al 10 jaar geleden ingevoerd.
Nou, misschien moesten de kiezers eerst
daar hoeft nog niet eens iets voor in de grondwet opgenomen
kiezen die zich zo conformeren.
En waarom gebeurt het dan niet? Daar ben ik dan toch nieuwsgierig naar.
Ik had gezegd, omdat ook politici, of ze nou in de Tweede Kamer zitten of zelfs in een kabinet, deel uitmaken van een parlementair systeem dat niet zomaar zo gemakkelijk door één radertje in dat systeem te veranderen is. Je zult een structureel oplossingen moeten kiezen.
Ja, maar dat komt
om het werken van dat systeem. Dat komt
dat
best.
Komt er dus nee, dat blijkt.
Maar er is wel een discussie over het parlement. Ja, we hebben helaas wat dat betreft niet altijd de meerderheid in de Kamer achter ons gekregen. Maar je kunt niet een individuele politicus verwijten, en ik bedoel, dat betreft vaak het oordeel van Fred van der Spek, je kunt niet een individuele politicus verwijten dat hij zelf niet in staat is om het falen van die parlementaire democratie te repareren.
Maar als die individuele politicus daar werkelijk gewetensbezwaar mee zou hebben en werkelijk probleem mee zou hebben, dan zou die dus aftreden en zou die zeggen, in dergelijk systeem wil ik niet meer werken.
Want
dan
wordt het land dus niet meer bestuurd.
Nee, dan staan er andere mensen.
Dan die mensen die wel het systeem willen,
dan zouden er tientallen individuele
mensen die wel doen wat we net over eens blijken te zijn.
Het systeem zelf heeft alle mogelijkheden
wat mij opviel van dat is het leuke van die parlementaire democratie.
Absoluut niet. Dat is onjuist het treurige.
Nee, maar wacht, laten we
binnen het parlementaire systeem kan je zelfs een communistisch regime in Nederland invoeren als daar
Politiek klimaat voor zou zijn. Dat is echt al heel bijzonder,
Laten we de vraag toespitsen naar Gerrit Jan, want die is dan nog de enige praktiserend politicus hier aan tafel.
Nog?
Het is heel, dan nog moet hem dan weg laten vallen. Mijn vraag is heel simpel. Als je daar zit, je constateert dat het niet functioneert, waarom blijf je er dan überhaupt zitten?
Heel simpel, omdat ik niet heb gekozen primair voor Kamerlidmaatschap als baan, maar voor een werk wat verband houdt met het besturen van Nederland. En ik ben lid van een politieke partij die behalve een hele zilt programmapunten in die democratie ook als programmapunt heeft. En dat is een heel zwaar programmapunt om over deze dingen te praten en daar veranderingen aan te brengen. Ja, maar dat vind ik belangrijk genoeg om mijn aanwezigheid daar te legitimeren.
Als de fractievoorzitter van die partij van in de Eerste Kamer zegt, stemmen wordt zoiets als het invullen van de voetbaltoto, benieuwd naar de uitslag, daarmee aangeeft dat het dus een inhoudsloos iets is geworden, dat het een lege huls is, dan vraag ik me af waarom jij dan in de Tweede Kamer blijft.
Omdat wij alleen dit systeem hebben in Nederland te besturen. En ik in dat systeem blijf zitten omdat ik een heel klein steentje bij wil dragen aan het besturen van Nederland. Maar tegelijkertijd, niemand ontzegt mij toch de vrijheid om tegelijkertijd de discussie aan te zwengelen over hoe je het systeem kunt verbeteren. En dat doen we ook. Ik ga hier niet over partijpolitiek praten, maar je weet dat mijn partij, uitgebreid over praat.
Daar hebben we het dus niet over.
En ik neem aan dat de heer Wolfensperger dan ook van plan is om als Kamerlid niet de praktijk van zijn voorgangers in de D66-fractie ten tijde van het kabinet van Acht, Den Uyl, Terlouw te volgen. Namelijk toen ze de milieuvijandelijke maatregelen die genomen werden, ja, met instemming neem ik aan van staatssecretaris Lambers Hakkebaert van D66, als fractie in de Tweede Kamer slikten, zonder meer.
Dat is een hele diepe, mijn antwoord is geen commentaar.
Ja, maar nee, dat, ik nou van, nee, dat was nou niet over het verleden.
Geen commentaar is dus, dat is dus een onderdeel van de politieke spel waardoor mensen afknappen op de politiek. Ja, ja. Geef nu wel eens commentaar.
Ik zeg dus, ik neem aan dat Wolfensperger van plan is om het anders te doen.
Ja. Ja, ja, maar, ja, maar ik denk dat ik uiterst helder en uiterst eerlijk ben in wat ik zeg. Ik weet dat ik me in een structuur begeef die mijn mogelijkheden beperkt, dat wist ik. En dat ontneemt mij tegelijkertijd niet de ideeën over hoe je die structuur zou kunnen veranderen om over een aantal jaren daar op een betere manier mee om te kunnen gaan. En dat gaat niet zozeer om politici, het gaat niet zozeer om regering. Het gaat erom dat de maatschappij verder is gegaan dan de stand van de parlementaire democratie op dit moment weerspiegelt.
Maar dat zei D66 20 jaar geleden. Ja, ook al.
Eerst om toe te geven dat het niet helemaal gelukt is.
Nee, maar daar hebben we niet zoveel aan. De praktijk is dat jij daar zit, dat je partijgenoot zegt dat je er eigenlijk voor spek en bonen bij zit.
Nee, dat zegt hij helemaal
ja,
niet.
Ja, dat zegt hij wel.
Dat heeft hij absoluut niet beweerd.
Nou, kijk, luister eens, als je toch gaat zeggen dat...
Maar ja, als de oplossing van elke discussie
als je hier
is
tot de conclusie zou komen dat we niet meer in het parlement zouden gaan zitten, ben je heel gevaarlijk bezig.
Ja, ik heb nou een vraag van de spek. Als nou dat systeem van regeren bij wisselende meerderheid inderdaad in Nederland zou worden geïntroduceerd, zou dat dan tot een grotere betrokkenheid van het electoraat bij het politieke gebeuren in Den Haag leiden? Ik geloof daar niets van.
Ik denk dat het maar één dingetje is van een heleboel dingen die moeten gebeuren, maar dat het op den duur in één opzicht iets zou verbeteren, namelijk dat de mensen hun walging van het verschijnsel politiek langzaam zien wegebben voor zover het betreft dat door hen gekozenen in de Kamer anders stemmen dan ze mochten verwachten op grond van opvattingen van de partij. Ja. Want dat is herhaaldelijk het geval.
Maar dat is ook de kern van al denkbeelden bijvoorbeeld die dan in dat straatje passen van vergroot nou de betrokkenheid van een parlementslid bij degene die hem gekozen hebben. Ja. U zei straks de strikte stelsel, maar zoals, dat is één van de kernen daaruit.
De strikte stelsel à la Thatcher. Nou, dat is een ontzettend ver...
Niet à la Thatcher overigens. Dat is
ja, maar dat, daar hebben ze een strikte stelsel.
Nee jongen, je hebt verschillende soorten strikte stelsel. Jullie willen buiten de uitzending.
Ja, dat is weer een andere, maar goed. Wat mij ook opviel van meneer Van der Spek was dat hij, pratende over het parlement en geen wassenneus zijnde, laten we nou eens een aantal dingen nemen die centraal in het leven van mensen staan. Hè. Bijvoorbeeld, gevoel van veiligheid. Bewapeningswetloop, kun je die stoppen via het parlement? De werkloosheidspercentage, kun je die terugbrengen door het parlement? De woningnood afschaffen, kan dat via het parlement? Als nou drie hele belangrijke centrale issues in het leven van mensen, als je daar nou geen greep op hebt.
Ik denk in een maatschappij waarin we eigenlijk een dun, op zichzelf redelijk georganiseerd democratisch laagje, staatkundig laagje hebben aan de buitenkant van de maatschappij die in al zijn andere onderdelen zo ondemocratisch en hiërarchisch en autoritair als wat is, dat je dan door dat buitenlaagje te veranderen niet zo verschrikkelijk veel bereikt. Mijn stelling is dus ook dat in die maatschappij fundamenteel het een en ander moet veranderen. Ik heb al gezegd, grote beslissingen, beslissend over oorlog en vrede, over leven en dood, over welvaart en armoede van mensen, worden genomen in het bedrijfsleven, volkomen buiten elke democratische controle en hebben onherroepelijke gevolgen. Ik noem het meest schrijnende
voorbeeld.
Maar
dan is toch het parlement een wassen neus? Dan is dat alleen maar een goedkope repressieve methode om mensen een beetje in het gereel te houden.
Nou, nee, dat vind ik dat gaat
niet. Als
dat
de belangrijkste dingen van mensen niet beslist worden in het parlement, dan is het parlement toch niet.
Die worden
dan
wel beslist. Die worden het oorlog en vrede industrieel complex weer om.
Onder andere,
ja, maar een beetje
de redenering. Nee, er zijn, er zijn, er is ook een medisch industrieel complex en een nucleair industrieel complex, et cetera.
Beslissingen zouden worden genomen.
Oh ja, sorry. Mag ik even een schrijnende voorbeeld noemen dat ik onlangs heb gehoord uit nu de archieven van Amerikaans ministerie van Justitie zijn open gegaan. Amerikaanse bedrijven hebben in de Tweede Wereldoorlog de Duitsers geholpen, terwijl Amerika met Duitsland in oorlog was en met instemming van de Amerikaanse regering. Zo heeft Standard Oil olie geleverd aan de Duitse duikboot op de Atlantische Oceaan en met instemming van de Amerikaanse regering. Dat betekent dat het bedrijfsleven deed dat en die regering... Ja, ik denk niet...
Ja, maar je was aan het betogen dat nu in Nederland op dit moment met ons parlement ook zo werkt.
Nat-
natuurlijk, ja,
natuurlijk worden beslissingen op het gebied van wapenexport en van wapenproductie en van medische dingen enzovoort binnen zeer invloedrijke industrieën genomen, waar nauwelijks meer iets aan terug te draaien is.
Gezien de macht die ze hebben. Is niet in het bedrijfsleven te beslissen in Nederland, daar komt het parlement aan te passen, dat is een uiterst gevoelig. Ja,
laten we een ander voorbeeld tegenoverstellen.
En de kruisraketten dan?
Ja, maar de in vitro fertilisatie, daar weten parlementsleden niet eens wat het is.
Dat is maar goed ook.
Die moeten nu gaan beslissen.
Dat moet vooral blijven zo.
Die moeten nu gaan beslissen of
dat verplicht gaan stellen.
Of dat welke waarde heeft, welke kant het gaat, welke kant het niet uit zou moeten gaan. Ik bedoel, de techniek bepaalt toch veel meer dan parlementsleden kunnen bepalen.
Nee, maar Stan, zo werkt dat toch niet? Als een parlementslid, als een parlementslid over zo'n zaak moet beslissen, dan gaat hij natuurlijk niet alleen maar af op de Winkel en Prins encyclopedie en op wat ik dan
maar
zelf
denk. Er valt niets meer te beslissen, want het is al helemaal in beweging. Er is niets meer te beslissen.
Is
in
maar de maatschappij heeft toch ook het primaat? Je probeert als de politiek probeert toch ook alleen maar. De politiek loopt per definitie 5 jaar achter de maatschappij aan. Zie discussies over abortus, zie euthanasie,
wel mooie voorbeeld op het gebied van begrafeniswetgeving. In Nederland hebben we ongeveer 50 jaar nadat het eerste crematorium is gaan werken, de wet zo veranderd dat het mocht.
Exact.
Zo ver loopt Den Haag achter.
Dus formeel zouden ze het allemaal weer moeten terugdraaien.
Ik denk dat bij de bewapening dat je het heel goed ziet, dat nieuwe wapens die worden vandaag bedacht, er wordt vandaag al beslist dat die over 10, 15 jaar ingevoerd zullen worden. En over 10, 12 jaar wordt het dan nog eens aan een parlement voorgelegd om die bewapening.
Ondernemers zijn veel creatiever dan welke politicus dan ook.
En de deskundige
creativiteit vind je ook alleen in het bedrijfsleven, niet in de Tweede Kamer. Ja. Het zal altijd zo zijn dat de politiek achter het bedrijfsleven
en de deskundige Kamerleden met betrekking tot de bewapening, die weten niet eens hoeveel een vliegtuig.
Maar nogmaals, beantwoord dan eens het meest recente voorbeeld. Het meest recente voorbeeld van de duikboten voor Saoedi-Arabië. Ja. Dat is een zaak. Dat geef eens een antwoord op. Dat is een zaak die van belang is, die in een spanningsveld speelt en die de Kamer beslist.
En de
niemand anders dan de Kamer.
Voor Taiwan.
Er zijn natuurlijk wel kleine voorbeelden.
Kleine voorbeelden, zeg ik.
Ja, en naar Afghanistan dan. Hoe heet het?
Het feit dat überhaupt dit soort.